Tot 11 uur de boeddhistische omroep met De Middenweg. Presentatie Marloes Lazal.
Goedenavond. Tjeut of tje is een nogal uitzonderlijke vorm van rituele beoefening die door Tibetaanse boeddhisten en bunpo's gebruikt wordt om angst om te zetten in inzicht. In onze uitzending van gistermiddag hoorde u al Alejandro Chaul over de bedoeling van tje. Vanavond gaan we verder met opname van twee bijzondere vormen van tje, toegelicht door tibetoloog en beunkenner Henk Blazer van de Universiteit van Leiden.
Wat jullie hoorden is een stukje uit een uitvoering van Zabtje door Kemchok Dorje. Zabtje is diepzinnig, hè? Zab is diep, een diepzinnige tje. Kemchok Dorje is een wat oudere persoon uit de Bumpo-gemeenschap in ballingschap. Die zitten daar ergens in de buurt van Shimla in Himachal Pradesh. Een heel klein, godvergeten gat, Dolanji. Kemchok zelf is waarschijnlijk geboren ergens in 1932. Woonde in de buurt van Kailash. Hij was een heel lastig kind. En zijn moeder had echt problemen met hem. Ze kon hem niet onder controle houden. En toen zijn moeder op een gegeven moment een belangrijke lama uit de buurt tegenkwam, Tsongkhapa Rinpoche. Toen vroeg Tsongkhapa Rinpoche, ben je dat jongetje niet meenemen? Is zo lastig. En Tsongkhapa Rinpoche reisde veel, had veel verantwoordelijkheden. En die zag er natuurlijk een beetje tegenop, zo'n klein jongetje meenemen naar Gurgyam, dat is nogal wat. En die heeft toen nee gezegd. Die moeder heeft het daar niet bij laten zitten. Een deel van het vee wat bij Gurgyam vandaan kwam, kwam ook al eens in de buurt van de familie van Kemchok. En toen heeft de moeder Kemchok gewoon een keertje op een jak geladen. Een flinke pet op het achterwerk van de jak gegeven. En die jak die kwam in Gurgyam vandaan. Dus Tsongkhapa Rinpoche had een leuke verrassing. Even later stond daar een jak met dat kleine jongetje erop. En Tsongkhapa Rinpoche heeft zich toen over dat jongetje ontfermd. En dat is eigenlijk het begin van wat we nu horen. Wat Kemchok nu ten gehore brengt, is een vorm van tje die geleerd heeft van Tsongkhapa Rinpoche. Er was een kleine groep van mensen die tje studeerden bij Tsongkhapa Rinpoche. Hij onderrichtte ze in groepjes van 7, zeg maar. En dat zullen alles bij elkaar misschien zo'n 14 mensen zijn geweest. En een paar daarvan heeft hij uitgekozen om de volledige transmissie aan te geven. En Kemchok is er eentje van. Maar daar speelde iets doorheen. Daar is eigenlijk de Chinese invasie in Tibet doorheen gefietst. Op het moment dat je die volledige transmissie krijgt, is de bedoeling dat je een retraite doet van 100 dagen lang. Dat je naar 100 angstaanjagende plaatsen toe gaat en daar overal iets van meeneemt. Dat is er niet van gekomen. Het is hem wel nog gelukt om voordat hij vluchtte, om een patroon te vinden die hem een paar maanden uit de wind gehouden heeft, zodat hij in een grot 3 maanden de beoefening kon doen. Maar hij heeft dat niet helemaal kunnen afronden. Hij is gevlucht. In 67 ergens is hij in het zuiden van India terechtgekomen. Daar is hij getrouwd. En toen was het ook een beetje afgelopen met de praktijk. Hij deed 's ochtends en 's avonds nog wat, maar hij heeft dat nooit meer serieus vol kunnen houden. En pas nu hij heel erg oud is, bijna 80... Nu heeft de abt hem gevraagd om de zorg op zich te nemen voor een vrouwenkloostertje dat recentelijk gesticht is in de buurt van Minri. Dat is het hoofdklooster van Bun in ballingschap en het hoofdklooster van Bun überhaupt. En dat zit daar in dat plaatsje Dolanji. Nu hij die verantwoordelijkheid daarvoor heeft, nu kan hij zich weer aan Tje wijden en nu kan hij het ook iedere dag weer doen. En daar is hij ook heel erg dankbaar voor dat hij die gelegenheid nog krijgt, voordat hij sterft, om dit weer te doen. Ik zal nu kort wat vertellen over hoe ik hiermee geïnvolveerd ben geraakt. Dit is in 2008. Een aantal goede kennissen, ik mag wel zeggen vrienden uit België, Benno van den Boogaard en Rudy de Blazer, die waren van plan om opnames te gaan maken in dat nieuwe vrouwenklooster. Daar zitten veel jonge meisjes, novicen. En die doen een prachtige uitvoering van Tje. Een andere dan we zojuist gehoord hebben trouwens. En als het goed is, kunnen we daar straks nog een paar stukjes van horen. En Rudy en Benno hadden gewoon iemand nodig om hen te helpen. Om een beetje te zorgen dat alles op de plek was. Om te begrijpen wat voor materiaal het was. Om de tekst erbij te zoeken enzovoort enzovoort. Dus ik heb me graag aangeboden om ze daarbij te helpen. En terwijl ze bezig waren om dat te regelen, het was niet zo gemakkelijk, want ze moesten een tijd vinden dat die nonnen bereid waren om dat uit te voeren. Daar komt heel wat onderhandeling bij kijken. Sprak ik ook met andere mensen over, waaronder ook de abt van Minri. En die zei toen van, nou, als je nou echt eens iets moois wil horen, dan moet je eens met die oude Kemchok gaan praten. Want die kent Sabtje nog. En dat is bijna niemand die dat nog kent. En dat heb ik dus ook zo doorverteld aan Rudy en Benno. Ik zeg van, jongens, als jullie nog wat DVD over hebben, misschien kunnen we Kemchok eens vragen of hij die Sabtje wil doen. En dat vond Kemchok prachtig. Ik ken Kemchok al zo'n jaar of 10. Ik weet vaaglijk wat hij doet aan praktijk. Dat hij een heel toegewijde Bunpo-boeddhist is. Maar als je hem ziet lopen, zeker nu, hij loopt met een stok en hij loopt alsof hij een dubbeltje verloren is. Hij loopt echt voorovergebogen. Zijn bovendeel van zijn lichaam is horizontaal. En hij maakt een hele fragiele, oude, zwakke indruk. En toen hij in die kamer ging zitten en tje ging doen, dat was ongelooflijk. Die hele kamer werd gevuld met energie in zijn persoonlijkheid. Dat was zo geweldig indrukwekkend. Denk ik omdat ik het niet verwacht had. Ja, de meeste mensen zullen tje kennen uit boeddhistische tradities. En dan moet je denken aan de tje-tradities die verbonden wordt met name als Machik Labdrun en Padampa Sangye en verder terug Aryadeva. De bumpervormen van tje lijken er veel op. De relatie met boeddhistische vormen is niet helemaal duidelijk. De bumpers hebben het niet over Padampa Sangye, hebben het niet over Machik Labdrun. De bumptraditie zelf kent verschillende vormen van tje. Ik zei zojuist al dat wat de nonnen in Ritna Minling doen anders is dan wat Kemchok doet. Trouwens, wat de nonnen doen in Ritna Minling hebben ze geleerd van Kemchok. Die beide vormen van tje zijn heel jong. Wat de nonnetjes doen is Kandrong Gegyang. Het is het verrijkende gelach van de Dakinis. Dat is een tekst die geschreven is door Shazad Chashi Gilsin. Dat is iemand die de vorige eeuw nog gehaald heeft. Dus een heel recente figuur. Geboren ergens in 1859, gestorven in 1934 of 35. Wat Kemchok nou zojuist deed, Sabtje, is een traditie die teruggaat tot ongeveer dezelfde tijd. Dat gaat terug tot een Tirtun Sanghak Lingpa. Hij woonde in Yaro, Sichuan. En hij heeft dat ontwikkeld samen met een consorte, een kandroma, een vrouw van formaat, Kandro Dichen Wangmo. Dat is een heel interessant topic. Die schatontdekkers, die teertuns, die visionaire types, die nieuw materiaal ontdekken en dat samen met een partner doen. De indruk die ik krijg uit de verhalen erover is dat die Dichen Wangmo was echt een kolos, een reuzin. Zij was echt een figuur die initieerde. Zij in visioenen en dromen zag waar schatten waren. En de mannekes, zal ik maar zeggen, de schatontdekkers gingen ze dan zoeken. Maar goed, Sanghak Lingpa is geboren in 1864. En Dichen Wangmo in 1868, dus dat is ook heel dicht in de buurt. Dus de traditie waar we nu naar luisteren, die is zo jong. Zoals gebruikelijk met die schattraditie, die visionaire tradities, worden daar continuïteiten verondersteld met het verleden. Die worden meestal verbonden met de Gouden Eeuw van Tibet, het eind van het eerste millennium. Dat is een historiciteit die zo waarschijnlijk gaat strijden met een wat meer positivistische manier van kijken naar de historie. Daarnaast hebben de Bumpers nog andere Tzu-tradities. De oudste vormen zullen waarschijnlijk zitten in de buurt van de Magyu. En dan gaan we wel terug tot het begin van het tweede millennium. Ik wil er nog iets aan toevoegen. Dat is dat Tsongtho Rinpoche heeft van een leraar in Dome, dus in het oosten van Tibet, in Amdo, heeft hij Tzu geleerd. Dus hij zal vrij dicht bij Tsongkhapa Rinpoche en Dechenwangmo gezeten hebben. Shantsa Trashigilsin, de auteur van de Kantor Gyigyang, verrijkende gelach van de Dakinis, is ook een leraar van Dechenwangmo. Die relaties zijn vrij nauw, hè? Die mensen kenden elkaar. Dus die Zabtje komt via Oost-Tibet, is die in dat Chunglong-gebied terechtgekomen in West-Tibet met Tsongkhapa Rinpoche. Tsongkhapa Rinpoche heeft dat, zoals ik zei, al niet al te veel mensen geleerd. Dus het is maar de vraag hoeveel mensen dat nog weten. En ik heb Kimtok daarna gevraagd. En hij zou niet durven zweren dat er nog anderen zijn die dat weten. Het kan zijn dat er in Yarong nog wat is in het gebied van Tsongkhapa en Dechenwangmo, maar dat weet hij gewoon niet. Hij vermoedt dat er nog wel één of twee mensen in Tibet zijn die het kunnen. Buiten Tibet is hij de enige. in de Tjö-traditie geloof ik dat de crux van de zaak, zoals ik het ook begrijp uit verslagen van mensen die het doen, is de emotie, angst. De plaatsen waar een Tjöpa naartoe gaat, heet ook Nyensa. Dat zijn angstaanjagende plekken. Niet alleen crematievelden, maar dat kan ook een ergens enge plek in de bergen zijn, of wat dan ook. En Tjö is een manier om die angst onder ogen te zien. Dat uit een bepaalde conceptualisering van de werkelijkheid voortkomt. En angst is een emotie die heel sterk afscheidt. Je bent ergens heel erg bang voor. Dat zit ook heel dicht bij agressie en kwaadheid. Hè? Als je boos bent op iemand, dan maak je een hele sterke scheiding tussen jezelf en de ander. En wat er in Tjö in essentie doorgesneden is die creatie van een dualistische werkelijkheid, waarin de ik en de ander heel ver uit elkaar staan. Het projecteren van angsten buiten je als demonen en hongerende geesten en vampiers en god weet wat allemaal. Het materiaal waar Tjö mee werkt is eigenlijk angst. De manier waarop ze dat doen is heel erg gelinkt aan die paramita-traditie door vrijgevigheid. Dus de methode is al die angstaanjagende creaturen onbevangen tegemoet treden en zeggen van hier is mijn lichaam. Geniet er maar van. Je kunt alles van hebben, ook mijn lichaam. Het is een dramatisering eigenlijk van het opgeven van je ego. Je geeft datgene wat als puntje bij paaltje komt, mensen toch het meest dierbaar is. Hè? Waar ze zich ook het snelst mee identificeren als persoon. Dat is het lichaam. Dat geef je helemaal op. Het is bijna een psychodrama wat je uitvoert in dat ritueel. Wat heel erg tot de verbeelding spreekt. En wat het gemakkelijk maakt om tot bepaalde essentiële punten in het boeddhisme of in bund te komen. Een ander interessant aspect in dit verband, dat is dat Tjö iets is wat bij voorkeur vrouwen beoefenen. Mannen doen het ook, maar het is echt een vrouwending. Het is eigenlijk de standaardpraktijk van nonnen. Nou weet ik dat Tibetaanse nonnen geen echte nonnen zijn in de zin dat ze de volledige geloftes hebben. Maar ik noem het dan gewoon maar nonnen. Terwijl monniken doen dat zelden. En ik werd er op een gegeven moment wel nieuwsgierig naar. En ik heb dat nooit in een boeddhistische omgeving uitgezocht. Maar ik ben wel in die Menri-omgeving wat vragen gaan stellen van hoe komt dat nou eigenlijk? En dat is een heel interessant, de verschillende antwoorden die je gaat krijgen. Kort gezegd, Tjö past niet goed in het curriculum van een monnik. Het heeft ook veel te maken met het feit dat het toch nogal gewelddadig is. Past niet zo heel erg goed in die Vinaya-traditie om dat soort dingen allemaal te visualiseren. Van de andere kant is het zo dat vrouwelijke monastieken in Tibet in het verleden geen toegang hadden tot de kloosteropleiding. En eigenlijk geen deel hadden aan heel veel van de dingen die monniken deden. En zo beschreven sommige van de monniken dat ook echt, dat is het enige wat ze hebben. In het ritueel zelf, de Tjöpa visualiseert zich als een dakini, een vrouw. In de Sabtjö is dat Tukje Kundrama, rood, en staat daar met één been opgetrokken voor haar vagina. Dus daar kan geen misverstand over bestaan. De andere voet staat op een lijk, de onwetendheid enzovoort. En dus ideologisch krijg je dan het verhaal door van vrouwen hebben de natuur van een dakini en hebben een betere toegang tot dit soort beelden. Ik heb heel verschillende uitleg gehoord van verschillende mensen. En het is misschien leuk als iemand dat nog eens een keertje goed uit gaat zoeken. Maar dat is een aspect van Tjö dat ik zeker niet ongenoemd wil laten. Het is iets wat bij voorkeur met vrouwen verbonden is, niet exclusief. Kim Chok is daar een goed voorbeeld van. En veel mensen in de omgeving van Chöntö Rinpoche waren ook mannen. Maar er zit een connectie met vrouwelijke religieuze praktijk. Het sluit ook aan bij een traditie van uitvoeren van religieuze praktijk. Er zijn tjöpas die hun geld verdienen door dit soort uitvoeringen te geven. Ze reizen rond en als Tibetanen dat karakteristieke geluid van een tjö-rite weer horen, dan willen ze daar wel graag bij zijn. Er wordt ook wel over gefronst dat tjöpas die misschien niet zo heel erg veel weten van de filosofische inbedding en het hele kader waarin tjö staat, dat gebruiken om een grijpstijver te verdienen. Tjö heeft ook een functie in genezingsrituelen. En dat komt in de Zabtjö ook expliciet ter sprake. Tjöpas zijn heel veel gevraagd in verband met ontzorging van dode lichamen. Zoals je weet, in Tibet is het niet altijd gemakkelijk om van een lichaam af te komen. Want begraven is niet altijd mogelijk. In het water gooien, dat kun je ook alleen maar doen als je toevallig bij water woont. En het is niet ongebruikelijk om lichamen in stukken te snijden en op te voeren aan gieren. En daar spelen tjöpas ook vaak een rol in. Zo zijn er heel bizarre rituelen die Nemchok zelf wel gezien heeft, maar waar hij nooit aan meegedaan heeft. Het is niet altijd gemakkelijk om de gieren zover te krijgen om dat lichaam op te gaan peuzelen. En op zo'n moment wordt er ook als een soort van tjö-dans gedaan, waarin de tjöpas de gieren ook nadoen. Tot in het kleine detail dat ze ook met hun mond aan het delen van het lijk gaan lopen sjorren om de gieren uit te nodigen om hetzelfde te gaan doen. Dus de maatschappelijke niche van die tjöpas zit in die dingen. Ik denk in eerste instantie in rituelen rond sterven en dood en het ontzorgen van het lichaam. Ik denk dat er ook een belangrijke rol is in genezing. Dus ik denk dat dat voor een groot stuk de sociaal-economische niche van de rondreizende tjöpa bepaalt. Misschien is in dat verband ook wel leuk om iets te zeggen over hoe die 100 dagen van Kemchok eruit gezien hadden als die ze nog had kunnen doen. Hij wordt verwacht dan naar 100 verschillende angstaanjagende plaatsen te gaan. Iedere dag wordt hij geacht 10.000 keer een hartmantra te reciteren. 1 keer doet hij een Ganachakra Puja, top. En dan 4 keer per dag de hele tjö. En de restricties zijn heel streng. Dus je mag niet praten, je mag ook geen andere dingen doen. Je mag je kleren niet naaien of wassen. Je mag ook jezelf niet wassen en niet scheren. Dus hoe dat er na 100 dagen bij zit, dat kun je ongeveer je wel voorstellen. Het is een heel strikt ascetische praktijk. Dus 100 dagen in angstaanjagende plaatsen. Jezelf niet verzorgen. Niet praten met andere mensen. Niet je gewone dagelijkse dingen doen. En een heel strak schema van mantra's reciteren. Tso, tse doen. Dat geeft een heel andere context aan dan jonge meisjes en novicen die in een prayer hall samen een hele korte versie van tse reciteren.
U hoorde Henk Blazer. De opname van Kemchok Dorje en de nonnen van het Retna Menling Klooster werden gemaakt door Benno van de Boogaard en Rudy de Blazer. Waarvoor dank. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd samengesteld door Fred Gales. Presentatie Marloes Lazaal en eindredactie Ton Maas. Techniek Rob Gerritsen. Als u een van onze uitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Daar kunt u ook op deze uitzending reageren of met andere luisteraars van gedachten wisselen. Ons telefoonnummer is 035 06-77-1611. Ook is De Bos al een tijdje aanwezig op Facebook. U kunt ons daar vinden onder Bos RTV. Aanstaande zaterdag in De Zevende Hemel, maar liefst 3 auteurs over hun werk. Mabel van der Dungen schreef Ambassadeur van de Liefde, Erik van Voren Wijsheid van de Ezel, een mindfulnessboek voor beginners, en Cor Hospes en Kees Klomp werkten samen aan Verlichting in Business. En dan is er ook nog de column van Jotika Hermsen die gisteren kwam te vervallen. En dat alles zaterdagmiddag om 3 uur in De Zevende Hemel op Radio 5. Graag tot dan.